Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de dichter zingt over een blij vooruitzicht dat hem streelt, dat hem verheugt, om eenmaal ontwaakt zijn lof te ontvouwen. Zingen we met de dichter van Psalm 17, vers 3 en vers 8. Gemeente, horen we ook vanmorgen naar de geboden van de Heere en zingen we naar de samenvatting daarvan uit Psalm 34, vers 5 en 6. Hebt gij in het leven lust? Vraagt de dichter zich af. En ja, dan is het antwoord: wel, vrees dan de Heere. En daar, dan is men vrij van verdriet waar niets ons heil ontrust. Dan mag onze hoop op hem staan. 5 en 6 van Psalm 34. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die me lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren thuis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En de tweede die eraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben, als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader, u de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u de eeuwige, degene die voor het blote mensenoog onzichtbaar is, maar nochtans, met geloofsogen, mogen we toch ook iets van uw heerlijkheid ontwaren. Heere, wij danken u voor wie u bent, vanuit uw grote liefde en genade. Vanuit uw zaligheid, uw heil, uw bemoeienis met mensen, u die een toevlucht zijt, een sterke toren, om te schuilen. En er is zoveel om voor te schuilen. Heer, maar wat is dat dan een goede plaats? Om te schuilen onder uw vleugels, dicht tegen het vaderhart, dat kloppende vaderhart vol ontferming en erbarmen. Heer, wij bidden u, gedenk ons in uw lieve Zoon. Uw Heer Jezus Christus, die vanuit uw grote liefde bent afgedaald. Wat een bijzonder woord, genade, afdaling. U die neerkwam in onze diepte. U die onze verlorenheid op u wilde nemen, om het weg te dragen en daarvoor ons behoud te schenken. Wij danken u dat u die weg gegaan bent en wij danken u dat u plaats gemaakt hebt voor de geest en dat u, Heer Jezus Christus, nu hierboven bent als die biddende hoge priester en uw schepper geest die het werk wat gedaan is door u, Heer Jezus Christus, dat die dat toepast in onze harten. En dat hebben we nodig, dat we deel hebben aan dat heil. En zo, ons leven toekomst heeft een visie en inhoud en zin en doel. Heer, wij danken u dat u zo dichtbij gekomen bent, terwijl wij bij u vandaan gingen. Die weg van onszelf in alle ongehoorzaamheid, maar dat u nochtans ons achterna kwam met heel die reddingsbrigade van u, om ons te redden, opdat we niet verloren zouden gaan. U die kwam met uw zaligheid. Heer, ons hart kan zo onrustig zijn. Er is zoveel op deze aarde. Er is zoveel geween, zoveel leed te dragen. En wij kunnen het allemaal alleen niet dragen. En Heere, geef dat we dan ook daarmee maar heel veel bij u mogen schuilen. Wij wonen hier nog maar in een aardse tent, Heer. Het is hier allemaal nog zo gebroken en het is hier allemaal broos. Heere, wij bidden u, wilt u als de grote trooster met ons zijn. En wilt u bemoedigen en vertroosten, ook in deze dienst. En alles geven wat nodig is, ook Heere, als we vermaand moeten worden. U weet alle dingen, het kan zijn dat we gewoon maar zo ons eigen leven leiden en dat we u eigenlijk niet nodig hebben, dat we hier wel zitten, maar dat we diep in ons hart weten van, we hebben nog niet die zaligheid in u. Heere, maak het maar anders. En mag er het verlangen zijn om uw stem te horen, om u te ontmoeten en zodat het nieuw mag worden. Heere, wij bidden, help ons in de verkondiging van uw woord, geef uw geest in rijke mate. Doorwaai dit kerkgebouw, terwijl het er warm is. Heere, geef dat we er geen last van hebben, maar geef dat dit kerkgebouw doorwaaid mag worden met uw geest, die noordenwind, die het zo kan verkwikken, maar ook die zuidenwind die we nodig hebben. O God, maak alles wel en verbreek alle weerstanden. Wij bidden u, geef een mond om te spreken, geef woorden om te spreken, opdat uw gemeente gebouwd mag worden, verdiept mag worden, uitgebreid mag worden, bemoedigd mag worden, ook vertroost, vermaand. Ach Heere, maak het wel voor een ieder ook die een speciale roeping in deze dienst heeft vanuit het bestuur. Heer, we bidden ook voor de organist wat een rijkdom om uw glorie te vertolken in hemelklanken. Heer, zo bidden we ook voor de koster om uw huis, het huis van uzelf, toch ook een werkelijk godshuis te laten zijn. Heer, mag ook de techniek meewerken aan de voortgang van uw heilig woord. En zo bidden we ook voor de kinderen en de leiding in de crèche, wilt u ook daar aanwezig zijn. Heer, wat is het een groot goed om kinderen ook als ouders bij u te brengen aan onze hand tot u. Want Heer, u hebt woorden van eeuwig leven. Zo bidden we ook voor uw gemeente thuis, wilt u ook daar zijn en alles wel maken. Heer, onze verwachting is van u. Wij bidden, vergeef genadig al het zondige. Ach Heer, wij moeten het u steeds weer belijden. Dat wij gezondigd hebben en ons voorgeslacht. Maar bij u is vergeving altijd geweest. Heb dank voor die genade. Wilt u het betonen? Zie zo in genade op ons neer. Hoor onze beden. Om Christus Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel. In de eerste Johannesbrief. En ik lees met u hoofdstuk 3. Vers 1 tot en met 18. 1 Johannes 3. Vers 1 tot en met 18. Ziet hoe groot de liefde onze Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En in ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. En ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen, en geen zonde is in hem. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinnekens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen van de duivel openbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kain, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Omdat wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En ieder die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goede der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. Gemeente, tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor de preek van vanmorgen vindt u in 1 Johannes 3, vers 1 en 2. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek het beste deel komt nog. Het beste deel komt nog. Maar we gaan eerst onze gaven geven. En die worden vanmorgen of vandaag van u gevraagd voor kerkomroep eerste collecte. En de tweede voor de plaatselijke gemeente. Dan heb ik nog de volgende afkondigingen voor u. Wat de diensten voor zondag 16 juli Deo Volente betreft, dan hoopt om 10:00 dominee J. Blom uit Ridderkerk voor te gaan. En om 6:30 proponent P. van der Schee uit Hoevelaken. En woensdag 12 juli zal er een koffiemoment voor ouderen zijn vanaf 10:00. Tot zover deze afkondigingen. En wij zingen dan als voorbereiding op de preek, Psalm 73, vers 12 en vers 13. Gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 96, vers 8 en vers 9. Het juicht alles voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren. Gemeente, jongens en meisjes, misschien hebben jullie ooit gehoord van Corrie ten Boom. Zij leefde in de tijd van de Tweede Wereldoorlog en zij woonde met haar zus Betsy ook nog in het ouderlijk huis. En daar in dat ouderlijk huis werden in de Tweede Wereldoorlog Joodse onderduikers verborgen gehouden. Maar het is natuurlijk wel heel spannend, want ja, dat kon verraden worden. En als de Duitsers een inval deden en ze zouden vinden, ja, dan liep het natuurlijk helemaal fout af met de familie ten Boom. En zo gebeurde in het jaar 1944. Ze werden verraden. De Duitse Gestapo deed een inval. En de familie ten Boom werd meegenomen, want de onderduikers werden gevonden. En het laatste wat vader ten Boom toen zei was: het beste deel komt nog. En Corrie en haar zus Betsy werden via omwegen uiteindelijk naar het concentratiekamp Ravensbrück gebracht. En dat was het verschrikkelijke concentratiekamp. Vreselijk, vreselijk, wat hebben mensen daar geleden. En Betsy, ze heeft het, in 1944 was het al, en het volgende jaar zou de bevrijding komen, maar ze heeft het niet overleefd. En toen op zekere dag, toen zag Corrie Betsy daar op de vloer liggen. En ze was overleden. En toen ze zo daarnaar keek, toen werd ze overweldigd door de glans en de uitdrukking die op haar gezicht lag. Een hemelse glans. En meteen kwamen weer, ja, die woorden van haar vader in haar op: het beste deel komt nog, dat is niet hier. Niet hier op aarde met alle verschrikkingen, maar dat is eenmaal na dit leven. En na de oorlog, Corrie heeft het overleefd en zij is evangeliste geworden, zendelingen. Ze heeft boeken geschreven, ze heeft volop verteld, doorgegeven hoe goed de Heere is voor een arme zondaar. En ze heeft een van haar boeken de titel meegegeven: het beste deel komt nog. En dat is natuurlijk, ja, als we eenmaal bij God zijn. Gemeente, wij kunnen soms het idee hebben dat het vroeger allemaal veel beter was. Vooral in geestelijk opzicht, en we kunnen heel veel terugzien en alsof al het geluk eigenlijk achter ons ligt. En ja, in zekere opzicht was het vroeger in geestelijk opzicht ook beter. Denk aan volle kerken. Ik ben jaren predikant in de Randstad geweest en de ene na de andere kerk werd daar afgestoten en gesloten. Echt, dan zie je zo de ontkerkelijking voor je ogen plaatsvinden. Bovendien, je had vroeger de gezelschappen, en ik weet het, het was niet allemaal positief, maar goed, daar vertelden mensen toch wel wat de Heere in hun leven gedaan had, gewoon heel openhartig aan elkaar. En vroeger had je natuurlijk ook de grote opwekkingen, denk aan Engeland, maar ook in Nederland, in Schotland, Amerika, waar grote dingen gebeurden. En dan kunnen wij zomaar denken dat onze tijd met alle geesteloosheid en alle secularisatie, ja, daar toch wel schril tegen afsteekt over de toekomst, maar helemaal niet te spreken. Gemeente, ik snap die houding wel. In een zeker opzicht is er ook wel iets van waar, maar er zit wel degelijk een andere kant aan. Want dit leven heeft een kind van God heel veel te bieden. Dit leven heeft heel veel te bieden om kind van God te zijn. En de toekomst heeft nog veel meer te bieden dan wat er ooit in het verleden heeft plaatsgevonden. het beste deel komt nog. En dat is de zaligheid. Altijd bij God te zijn, hem te zien. In zijn schoonheid en in zijn majesteit. Alles volmaakt, alles vrede, alles goed. Eerlijk gezegd ben ik er wel eens nieuwsgierig naar hoe het allemaal zal zijn. En ik zou er eigenlijk ook best alvast wat meer over willen weten. Aan de andere kant, ja, zat ik daar ook over door te denken. En dacht ik ook van, ja, zou het ook de bedoeling zijn dat wij het hier allemaal al weten? Ik denk dat ons menselijke verstand, wat beperkt is, en ons menselijke voorstellingsvermogen het allemaal helemaal niet zouden kunnen bevatten. En aan de andere kant zou het ook zomaar kunnen dat als we daar al heel veel van zouden weten, dat we zo ernaar zouden verlangen dat dit aardse leven een beetje, ja, onze roeping daarin een beetje verzaakt zou worden. Maar ja, het zal natuurlijk helemaal geweldig zijn. Paulus zegt, geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord, het is in geen mensenhart ooit opgekomen. Het zal eenmaal in al zijn glorie worden geopenbaard. Gemeente, onze tekstwoorden zijn woorden van de apostel Johannes, van de apostel van de liefde. En hoe vaak komen in zijn brieven, ook wel in het evangelie, het woord liefde voor. En liefhebben, geliefden, laten we elkander liefhebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. God is liefde. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft. En zijn zoon gezonden heeft, tot een verzoening voor onze zonden. En zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan. Gemeente, in heel deze brief, deze eerste brief, hamert hij op het aanbeeld van het liefhebben van elkaar. En hij mist de broederliefde nogal eens en hij is er ook heel duidelijk over. Als de broederliefde in de christelijke gemeente ontbreekt, dan kijk dan maar gewoon je geloof eens na, want het hoort bij elkaar. Het kan niet los van elkaar bestaan. Want aan de vrucht kent men de boom. Gemeente van hieruit is het ook niet zo vreemd dat hij zelf het goede voorbeeld geeft en zijn lezers aanspreekt met geliefden. Vroeger, als kind, herinner ik me dat ook wel, zei de dominees dat nog wel eens in preken ook. En zo spraken ze de gemeente ook wel aan met geliefden of geliefde gemeente en zo. Wij doen dat tegenwoordig niet meer zo. Bedoelde een dominee daarmee dat iedereen, ieder individu in de gemeente ook even lief was of zo? Nee, dat bedoelde de dominee er niet zo mee. Maar hij benoemde dat wel vanuit Gods liefde voor ons. De apostel begint er ook mee in vers 1. Zie hoe groot de liefde de Vader ons gegeven heeft. Hoe groot de liefde de Vader ons gegeven heeft. En die liefde komt bij hem vandaan en die is zo groot, zegt Johannes, dat hij ons zijn kinderen noemt. Ja, en dat betekent natuurlijk wel dat hij ons eerst heeft lief gehad en dat die liefde een voedingsbodem gevonden heeft in ons hart, dat die daar ontvlamd is en ja, dat er wederliefde gekomen is tot de Heere zelf. Gemeente, de apostel noemt vervolgens ook het resultaat van die liefde van God, dat wij kinderen van God genoemd worden. Dat is nogal wat. Kinderen van God. Vanuit onszelf zijn we dat zeker niet. Hè? De Bijbel wijst erop dat we vanuit onszelf, en ook in de doopformulier staat het, dat we vanuit onszelf kinderen van de toren zijn, hè, waarop Gods toren rust, die in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij we opnieuw geboren worden. Tenzij we kind van God worden. Hè? Vanuit onszelf kinderen van de duisternis. In het evangelie Maakt Johannes het nog wat radicaler, dan zegt hij, ja, maar vanuit onszelf zijn we kinderen van die andere vader, van de vader van de leugen. Dat is onze afkomst. En als het goed is, zijn we daar weggehaald. Want Johannes begint hier niet zomaar zijn brief met te stellen dat wij kinderen van God worden genoemd. Op die hoogte communiceert hij met zijn lezers en ook met ons. En ja, mag ik dat dan vanmorgen ook doen op de hoogte van het gemeente van Christus zijn. Zo spreekt Johannes ook zijn lezers aan, zijn hoorders, ook ons. Want ook in die naam zijn wij hier vanmorgen bijeen. Ja, maar denkt iemand, niet te snel, dominee, want ja, ik ben nog geen kind van God, ik ben het helemaal niet. Ja, dat kan zomaar. Dat dit helemaal niet voor u of jou geldt. Maar, dan moet er wel wat gebeuren, stel dan alsjeblieft niet uit. Want zonder kind van God te zijn, gelden deze tekstwoorden dan niet voor u en voor jou. En ook het vervolg niet. Het gaat hier over kinderen van God. Misschien denk je, ja oké, dan zit ik hier te vergeefs. Als ik Gods kind niet ben, want dan geldt dat toch niet voor mij. Nee, dan zit je hier niet vergeefs. Want kind van God kun je nog worden. De Heere doet niets liever dan mensen in de duisternis die nog kinderen van die andere vader zijn, daar weghalen, wegtrekken, weglokken, om ze over te zetten in het koninkrijk van zijn liefde, in zijn hemelse, zijn goddelijke huisgezin. Hè? Ons afzagen, zou je als het ware kunnen zeggen, ons uittrekken uit die oude stam waarop we vanuit onszelf groeien en ons enten in die nieuwe stam om uit hem, uit de wijnstok Christus te leven en uit hem vruchten te dragen. En ja, dan, de Heere doet het niets liever dan dat, hè, om te leven uit zijn liefdevolle en zorgende hand en in de nabijheid van de oudste broeder en de gemeenschap met alle andere kinderen van hem. Aangenomen kinderen, ingewonnen vanuit het natuurlijke bestaan zonder toekomst, maar nu levend uit hem. Gemeente, heel eerlijk gezegd heb ik iets heel essentieels altijd over het hoofd gezien, waar ik bij de voorbereiding van deze preek pas achter kwam. Ik heb altijd gedacht en ook altijd zo gepreekt en ik heb heel wat preken gehouden over het kindschap van God in het verleden, maar altijd vanuit de brieven van Paulus. En ik heb altijd gedacht, en Paulus die zegt dat ook zo, dat wij nooit meer zijn kunnen worden als aangenomen, geadopteerde kinderen van God. Want God heeft maar één natuurlijke zoon. En dat is de Heer Jezus. En dat klopt aan de ene kant ook wel. Paulus is daar helder over in zijn brieven dat het zo ligt. En toch, als je dan Johannes met Paulus vergelijkt, ligt het net iets genuanceerder ook. Want een adoptiekind kan nooit zeggen, ik ben uit God mijn adoptievader geboren. En wat zegt Johannes? Dat kunnen kinderen van God nou wel zeggen. Ik ben uit God geboren. Kijk maar naar het laatste vers van het vorige hoofdstuk. Daar gaat het over het uit God geboren zijn. Kinderen van God zijn uit God geboren. Dat is dus iets meer dan alleen maar geadopteerd. Het betekent vanuit het Grieks zelfs, kinderen van God zijn door God verwekt. En als we dan nog even de lijn doortrekken naar het 9e vers van ons teksthoofdstuk. En ieder die uit God geboren is, zijn zaad blijft in hem. Ieder die uit God geboren is, kind van God, Gods zaad blijft in hem. En in het Grieks wordt dan een woord gebruikt dat wij kennen in ons Nederlands spraakgebruik, want het is vanuit het Grieks in het Nederlands terechtgekomen. Dat is het woord sperma. Zo dichtbij brengt Johannes het. Hij beschrijft hier onze wedergeboorte, het kind van God worden, naar analogie van de verwekking van een kind. Waardoor we kunnen zeggen, kinderen van God zijn geboren uit Gods liefde. Zijn verweekt uit Gods liefde. God heeft zijn zaad ingezet. En dat is levenwekkend zaad. En daarmee heeft hij geestelijke kinderen verwekt. Denk aan Petrus, 1 Petrus 1, u die opnieuw geboren bent, u die wederom geboren bent, u die kind van God geworden bent, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Gemeente, we beseffen niet half hoe rijk we zijn als we kind van God zijn. Als we opnieuw geboren zijn, als we kind van God zijn, hebben we zaad van God in ons. Dat dragen we mee. Het nieuwe levensbeginsel dat de Heilige Geest heeft ingeplant. Psalm 8, als we hem letterlijk vanuit het Hebreeuws vertalen, daar staat dat, ik zeg hem even bij Gods kinderen, bijna, God heeft ons bijna goddelijk gemaakt. Bijna goddelijk. Zijn liefdeband ligt daarin opgesloten. Het is eigenlijk, een kind van God heeft bijna, net niet helemaal, maar bijna een bloedband met de Here. En die kern van dat zaad heeft de potentie, het vermogen tot geestelijke ontwikkeling, tot groei, tot bloei, tot vruchten dragen. Ja, Gods zaad blijft in hem en dat werkt in ons als het goed is en dat werkt door. En dat geeft groei en bloei en ontwikkeling en dat zorgt voor vrucht en dat zorgt ook voor kracht om tegen de zonde te strijden. Betekent dat we als kind van God een soort God zijn? Nee, dat betekent het niet. Ik moest denken aan Harry Mulisch. Die bekende schrijver die heeft ooit een keer op een boekenbal gezegd, God en ik zijn collega's. Ah, dat is natuurlijk onzin. Dat is onzin. God is de ganse andere. Het is ook godslasterlijk. Gemeente, mag ik vragen, hoe ervaar jij het nou om kind van God te zijn, als je dat tenminste bent? En als we het zijn, komt de rijkdom daarvan wel voldoende uit in ons leven? Johannes is er heel open over. Hij juicht erover dat hij kind van God is. Ik zei al, ik kwam achter één ding over dat zaad blijft in hem en zo. Maar ik kwam bij de voorbereiding van de preek nog iets tegen wat me eigenlijk ook nooit was opgevallen. In mijn Griekse Bijbel staan twee woorden die in onze vertaling niet staan. Hoe kan dat? Wel, de Statenvertalers hebben gebruik gemaakt van bepaalde oude Bijbelhandschriften. Er is geen één oorspronkelijk Bijbelhandschrift bewaard gebleven. Die zijn allemaal weer overgeschreven. En de Statenvertalers hebben gebruik gemaakt van bepaalde oude Bijbelhandschriften waarin die twee woordjes niet voorkomen. Er zijn heel veel oude Bijbelhandschriften waar die twee woordjes wel voorkomen. En in de Griekse Bijbel staan die twee woordjes ook. En dat zijn de twee woordjes kai esmen. En dat betekent en wij zijn het. Johannes, Hij zegt, nu zijn we kinderen van God. En meteen begint hij te juichen. En wij zijn het. Houd vast. Bemoedig elkaar daarmee. En hij bemoedigt zichzelf er ook mee. Houd dat vast. Als je kind van God bent, dat je het ook werkelijk bent. En als de Satan je aanvalt, houd dat maar vast. Nee, en wij zijn het. Voor jezelf bemoedigend, voor anderen bemoedigend om het voor te houden. Er zijn mensen, en die zijn hier vast ook wel, die kunnen er zo mee tobben. En het ene moment mogen ze het geloven en dan gaan ze aan het avondmaal en het volgende moment dan kunnen ze er weer niet bij en dan zijn ze alles weer kwijt en dan komen ze weer niet aan het avondmaal en zo blijft het hopen en weer kwijt zijn in het donker. Johannes zegt, als je kind van God bent, houd het jezelf dan steeds voor en wij zijn het. Houd dat vast en laat het gehoord, gezien en gemerkt en beoefend worden. Gemeente, onze tekst wijst er vervolgens op dat de wereld ons niet kent omdat we kinderen van God zijn. En dat snap ik wel. De wereld leeft zo anders. De wereld leeft naar haar vleeselijke begeerte, genieten, hè, dat is het modewoord. Ja, je leeft toch om te genieten, hè. Je leeft maar één keer en je moet eruit halen wat erin zit. En als je dan bij het mooiste weer van de wereld, hè, zoals vanmorgen hier in een warme kerk zit, ja, de wereld snapt dat echt helemaal niet hoor. Omdat ze niet begrijpen hoe rijk het is om een kind van God te zijn. Om te genieten in God, zoals Augustinus dat zo mooi kon zeggen. Gemeente, het zijn totaal verschillende werelden. De wereld van Gods kind en de wereld zonder God. En je merkt dat ook in de media, als het over christenen gaat, dan merk je vaak van, nou, de nuance kennen ze niet. En ze praten erover, maar eigenlijk, net waar het om draait, snappen ze eigenlijk net niet helemaal. En soms merk je ook dat ze ons ook maar een beetje vreemde snoezanen vinden. En soms merk je ook toch wel wat onbegrip. Al met al zijn die woorden die Johannes zo'n 2000 jaar geleden toen al opschreef, nog steeds heel actueel. En we kunnen het aan de ene kant jammer vinden dat de wereld ons niet kent. Aan de andere kant is maar goed. Want stel hè, dat de wereld ons precies zou kennen en precies zou begrijpen. Dan denk ik dat er iets aan ons christelijk leven mankeert. Dat wij te veel werelds leven. En dat er voldoende het anders zijn is. Gij geheel anders. Terwijl we als kinderen van God toch een soort contrastgemeenschap in deze wereld zouden moeten zijn. En niet meedrijven met die mainstream, die stroom, die grijze stroom die de wereld gaat. Gemeente, het kind van God zijn. Hoe prachtig ook, hè? Want als je kind van God bent, dan ben je ook erfgenaam. Dat weet je. En toch is het kind van God zijn niet een eindstation. Er is meer. Nog veel meer. En dat is allemaal nog niet geopenbaard. Daar ligt nog een sluier over. Dat weten we nog niet. En dat is aan de ene kant jammer. Kunnen we jammer vinden. Aan de ene kant heb ik ook wel eens geprobeerd me dat op allerlei manieren voor te stellen. En ik heb daar ook best heel wat over gelezen. Ook wel boeken over bijna doodervaringen en zo. Maar ja, daar schiet je in de regel ook niet zoveel mee op. Want ja, daar gaat het ook weer vaak weinig over de Heer Jezus. En die verhalen verschillen ook nogal van elkaar. Hoewel, ja, laten we maar gewoon bij de Bijbel blijven. En gelukkig de Bijbel die openbaart ons er ook. Datgene over wat wij moeten weten. En dan staat er hier drie dingen. De Heer Jezus zal eenmaal in zijn volle glorie worden geopenbaard. En dan zullen we hem zien. En we zullen, als we hier zijn kinderen zijn, eenmaal hem gelijk wezen. Nou, dat is nogal wat. We zullen hem zien, als hij geopenbaard wordt. En we zullen hem gelijk wezen. Gemeente, het is hier nog het kindschap. En dat kan soms eenzaam voelen. Calvijn zegt, we zijn hier op aarde nog kinderen in ballingschap. In vreemdelingschap. We hebben hier nog niet ons vaderhuis. Maar, zegt hij, we zijn wel erfgenamen. En de erfenis is zeker omdat het testament is getekend door het bloed van het lam. En Paulus, hij houdt ons in de Romeinen 8 voor, als we kind van God zijn, om met opgesteken hoofd de openbaring, het openbaar worden van de kinderen van God te verwachten. De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God, zegt hij dan. Het beste deel komt dan. En wanneer komt dat? Als Christus weerkomt. Johannes zegt als hij geopenbaard zal worden. Je moet denken aan dat mooie lied. Als God zich openbaren zal op de jongste dag, dan zullen wij ervaren wat hij met ons vermag. Dat is toekomst. Maar gemeente, die wederkomst, ja, het kan ook al zijn het allemaal al eerder begint. Iets van die erfenis, namelijk als we sterven. Het is namelijk heel goed mogelijk dat wij eerder sterven dan dat Jezus terugkomt. En dan ontvangen we het eerste voorschot al. Catechismus zegt dan zal onze ziel terstond worden opgenomen in de hemelse heerlijkheid. Verlangen wel eens naar. En hopelijk u of jij ook wel eens. Ik kan me voorstellen dat als je jong bent, dat je nog heel veel toekomstplannen hebt en dat heel graag nog voor je uitschuift en zo. En toch, als je in je leven iets hebt ervaren van de liefde van God, ook als je dan nog jong bent, dan kan ik me niet voorstellen dat het toch ook niet van die momenten zijn, hè, dat je daar toch naar verlangt. En waarop je toch ook vraagt van, ja, heren, kom maar, het is goed. Want bij het sterven wordt de voorlopige erfenis uitgekeerd. Maar de totale erfenis wordt uitgekeerd als Jezus terugkomt. Gemeente, wat een blijde dag zal dat voor Gods kinderen zijn. Als hij verschijnt op de wolken van de hemel, als de bazuin van de aartsengel zal schallen en als de engelen uitgezonden worden, de cherubijnen overal naartoe om al Gods kinderen, alle uitverkorenen bijeen te verzamelen. De catechismus wijst ook niet zomaar op de troost van de wederkomst. Het is troost. Eerst gaat het in de catechismus zondag dan ook nog over de droefheid en de vervolging die Gods kinderen hier op aarde kunnen meemaken. Ja, dat is de andere kant. Hier is het beste deel nog niet. Gods kinderen moeten er soms diep door. Maar we worden opgeroepen om met opgeheven hoofd onze rechter uit de hemel te verwachten. Want, zegt de catechismus, zal hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Ik kan me voorstellen dat iemand dit wel heel radicaal vindt. Dat hij denkt van oei. In de eeuwige verdoemenis zijn vijanden, mijn vijanden. Maar ja, weet u, God is rechter. En laten we het in zijn handen leggen. Als er één rechtvaardige rechter is die altijd rechtvaardig recht zal spreken. En die alles, alle achtergronden, alle schuilhoeken van ons hart, al die dingen kent en weet, dan is hij het. En het is maar goed dat God eenmaal recht zal doen. Laten we het in zijn handen houden. Als hij geopenbaard zal worden en de dood verzwolgen zal worden in de overwinning, dan zal Christus als een vader zijn kinderen die slapen in het stof wekken. En dan mag dat kleine grafslaapkamertje verlaten worden. En dan zal hij mij, zegt de catechismus, met alle uitverkoren, met al Gods kinderen, tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen. Zondag 19. Gemeente, hoe zal dat allemaal zijn? Johannes licht al een puntje van de sluier op. Hij noemt twee dingen die dan werkelijkheid zullen worden. Wij zullen hem dan gelijk zijn en we zullen hem zien zoals hij is. In de eerste plaats, we zullen hem dan gelijk zijn. Jezus terugkomt, we zijn hier kind van God geweest, we komen in zijn heerlijkheid terecht, dan zullen we hem, Christus, gelijk zijn. Daar had Paulus ook al op geweest in Romeinen 8, hè, dat we dan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden zijn. Denk ook aan Filippenzen 3, dat ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig wordt. Ons lichaam zal dan, net als van de opgestane Christus, een verheerlijkt lichaam zijn. En dat betekent dat we geweldige erfenis en een geweldige heerlijkheid zullen ontvangen. Maar weet je wat we wel eens vergeten? Wij denken altijd, hier is het allemaal, ja, helemaal niks. En eenmaal dan wordt die heerlijkheid helemaal 100%. Hè? Maar laten we één ding niet vergeten. Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Daar zegt de Heer Jezus dat hij de heerlijkheid die God hem gegeven heeft, aan de zijnen heeft gegeven. Aan zijn kinderen hier op aarde. Dat betekent dat we hier op aarde, als we zijn kind zijn, al in beginsel mogen delen in de heerlijkheid die hij uitdeelt. Weet het, dat zal eenmaal volmaakt worden, want eenmaal zullen we worden opgewekt in onvergankelijkheid, in heerlijkheid, in kracht, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Hier hebben we een natuurlijk lichaam en bij onze dood wordt het gezaaid in de dodenakker, maar bij de wederkomst wordt er een geestelijk lichaam opgewekt om het beeld van de hemelse te mogen dragen. Gemeente, dan zal ons geschonden lichaam gelijkvormig worden aan dat van Christus. Dan zal alle sterfelijkheid en zwakheid, vermoeidheid, pijn uit ons lichaam verdwenen zijn. En ook alles wat ons herinnert aan de zonde. Gemeente, dan mag de eeuwigheidskroon gedragen worden. Zijn heerlijkheid en majesteit. We zullen hem gelijk zijn. Betekent dat helemaal identiek? In alles, 100% gelijk aan Jezus en misschien ook aan God. Zijn we dan ook helemaal gelijk aan God? Nee. God is en blijft de gans andere. In het boek Openbaring gaat het over Gods kinderen die de zaligheid verworven hebben. En dan nemen ze de kronen van hun hoofden en dan werpen ze die voor Gods troon neer. En ze aanbidden hem. God blijft de andere. De gans andere. Worden we dan wel helemaal identiek, helemaal gelijk aan de Heer Jezus? Dat zou je vanuit onze tekst wel denken. Worden gelijk aan Christus. Aan de andere kant is het een heel goed principe om schrift met schrift te vergelijken. En Paulus heeft het steeds over gelijkvormig. En Johannes heeft het over gelijk. Er zal enigszins onderscheid blijven. Worden hem wel gelijkvormig, maar niet identiek in alles. We zullen wel als Christus zonder zonde zijn. Zonder ongehoorzaamheid. Helemaal toegewijd aan de hemelse Vader, net als hij. En we zullen met hem heersen en de wereld door hem oordelen. En we zullen in zijn troon zitten, zegt de Bijbel. Maar we zullen hem niet in alles gelijk zijn. En gemeente, dan nog de laatste woorden van onze tekst. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Gelijk hij is. Gemeente, dat was al beloofd bij de zaligsprekingen. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Eenmaal gaat het geloven over in aanschouwen. Het zien van aangezicht tot aangezicht. Dan gaan onze ogen pas echt open en reken dat we dan onze ogen zullen uitkijken. Ik weet, jaren geleden stond ik langs de weg, want de koning zou langskomen. En ja, ik wilde dat wel een keer van dichtbij zien. En ik had toen de mogelijkheid en ik had een mooi plaatje. Hij kwam voorbij. Maar eventjes, maar even. Even een glimp en weg was hij weer. Is dat ook zo bij de koning der koningen? Eventjes een glimp en weg weer? Nee. In alle rust. Alle heerlijkheid, alle glorie, hem zien van aangezicht tot aangezicht. Maar zou iemand kunnen denken, met de ogen van het geloof, kunnen we op aarde toch ook al iets van zijn heerlijkheid zien. Het zien op Jezus. Denk aan dat bekende boek van Ambrosius, dat hele dikke boek, het zien op Jezus. Ja, zeker. Hier op aarde, met geloofsogen, mogen we al iets bij tijden en ogenblikken zien van zijn heerlijkheid. Maar het is door de zonde nog niet een zien van aangezicht tot aangezicht. Paulus schrijft, we zien hem hier slechts als in een spiegel. En in de tijd van Paulus waren de spiegels niet zoals nu. We hebben tegenwoordig van die scherpe spiegels en je ziet heel scherp je beeld en zo. Ja, dat was toen allemaal vaag en behoorlijk troebel. En zo kunnen we God in dit leven nog niet echt helder zien. Maar hij laat bij tijden en ogenblikken wel iets van zijn heerlijkheid zien. De gemeente, diegenen die nou niet in hem hebben geloofd en die niet zijn kind zijn en niet zullen worden. Degenen die zich niet tot hem bekeerd hebben, zullen die hem ook zien. Ja, ook de ogen van degenen die hem doorstoken hebben. En voor hen zal het een vreselijk zien zijn, huiveringwekkend. En dat terwijl er een zaligmaker gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Misschien is er aan het eind nog iemand die denkt van ja, ik weet het soms echt niet. Hoe weet ik nou of ik echt wel een kind van God ben? Gemeente, let dan op het stille spreken van de geest. Want de geest, Romeinen 8, die getuigt met de geest van Gods kinderen dat het ook werkelijkheid is. Die laat het ons weten. Dat stille spreken van de geest. Die kan zomaar, als het daarover gaat, over het kind van God zijn. Of je kunt zo onder een preek zitten. Of je kunt gewoon stille tijd hebben. Je kunt in gesprek zijn met een ander. En de geest kan zomaar, ja, dat inwendige getuigenis geven. Dat je een vrede voelt. Ja, die je nog nooit gevoeld hebt eigenlijk. En dat de Heer je die rust en die vrede geeft van ja. Dat geldt nou ook voor u en voor jou. De gemeente, leg ook maar rustig je leven er eens naast. Is ons leven het leven van een liefhebbend en een Ik moet anders zeggen, is ons leven het leven van een buurkind, dat alleen maar even komt spelen en komt genieten en dan weer zijn eigen leven leidt? Of is ons leven het leven van een liefhebbend en een geliefd kind, dat wel eens dwars is, maar toch mag delen in de liefde van de hemelse Vader en mag letten op de oudste broeder die gezegd heeft: mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Amen. We gaan danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we In het bijzonder bidden voor Dirk-Jan Budding. Hij heeft de uitslag ontvangen van een onderzoek. Zijn maag was goed, maar er zit wel een grote ontsteking in zijn slokdarm. En er volgen verdere onderzoeken. We willen bidden voor mevrouw L. Lodder de Bruin, die aanstaande woensdag een nieuwe knie krijgt. We willen vanmorgen in het bijzonder ook bidden voor Frank en Willemijn. Zij hebben de uitslag gekregen dat menselijk gezien de kinderwens voor hen niet tot de mogelijkheden behoort. Voor hen een grote teleurstelling. We willen ook bidden voor Hans en Nelly Blok. Maandag 3 juli overleed Barbara, de zus van Hans, na een ernstige ziekte van 4 jaar. Ze is vrijdag jongstleden begraven. We willen ook bidden vanmorgen voor Jan Bakker uit Gouda en Jasmijn van Kreuningen uit Vinkeveen. Zij hopen morgen te gaan trouwen en daarna met onze gemeente mee te gaan leven. De huwelijksdienst vindt plaats om 14 uur in de hervormde kerk te Vinkeveen. En we willen de heren danken dat Steven Zwart mocht slagen voor zijn examen. En we willen uiteraard voor de regering, het demissionaire kabinet bidden enzovoort. Laat ons bidden. Heer, wij danken u dat u vanuit het verloren mensengeslacht kinderen adopteert. Maar op zo'n wonderlijke manier. Zoveel dieper nog dan een gewone adoptie. Uw zaad dat in ons blijft. En dat daar zijn werk doet. Levenwekkend, vernieuwend. Zodat er groei komt en bloei en vruchten. Heren, geef dat we beseffen hoe rijk we zijn als we kind van u zijn. En als er die voortdurende twijfel is, dat we het onszelf ook mogen voorhouden en we zijn het. En heren, geef vooral toch ook dat stille getuigenis van de geest, die met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn waar we dat zijn. Heb dank voor zoveel zaligheid die u verworven hebt door uw lijden en door uw sterven en door de uitzending van uw lieve geest. En werk door met die geest onder ons allen. Heb dank voor wat u ons gaf. Heren, vergeef wat niet goed was, door ons uw woord meedragen. En mogen we onder uw zegenende handen leven als kind van u, geborgen in uw liefde en in uw genade. En heenziend naar de vervulling van al datgene wat beloofd is. Wat een toekomst. Het beste deel komt nog. Heer, wij bidden voor de gemeente. Voor allen die hier mogen arbeiden. Onder jong en onder oud. Zegen al die arbeid. Zegen ons allen. Heer, we willen vanmorgen in het bijzonder voor bepaalde personen bidden. We hebben namen genoemd. We denken aan Dirk-Jan en aan zijn vrouw Jolanda en aan zijn kinderen. Heer, een gezin waar er nogal eens zorgen zijn. En wij bidden, geef dat het met Dirk-Jan allemaal nog mee mag vallen. Hij heeft al zoveel moeten meemaken. En nu dit ook nog. Heer, omring hem met uw trouwe zorg en met uw bescherming, met uw liefde. En doe hem leven onder een open hemel vanuit het vaste vertrouwen in u. Heer, zo bidden we ook voor mevrouw Lodde de Bruin. als een knieoperatie moet ondergaan. Door op u zien, in stil vertrouwen. En ook deze behandeling in uw handen leggen. Maak het wel voor haar. Gedenk haar lichamelijk en geestelijk, dat bidden we ook voor haar man, voor hun kinderen, kleinkinderen, ja heel dat nageslacht en werk door met uw genade door de geslachten heen. Heere, zo bidden we voor Hans en Nelly Blok, nu de zus van Hans is overleden. 4 jaar ernstig ziek geweest. Heere, wij danken voor alle zorg die ontvangen mocht worden van haar dochters. En wij bidden voor haar man en kinderen die achterblijven. Vertroost ook heel die familie. En geef ook Hans en Nelly kracht om dit te dragen. Wees hen goed en genadig. Heere, zo bidden we ook voor Jan en Jasmijn als ze morgen hopen te gaan trouwen. Geef ze uw rijke zegen over hun huwelijksleven. En ook morgen een vreugdevolle dag. En doe hen uw zegen meedragen, heel hun huwelijksleven in. En geef dat ze ook een goede ingang mogen hebben hier in uw gemeente. Heere, zo bidden we vanmorgen heel in het bijzonder voor Frank en Willemijn. Een verpletterend bericht. Heere, we bidden of u hun leven ondanks deze teleurstelling een hoger doel wil geven. Geef kracht, moed en troost om dit te dragen. Heer, we moeten u echter ook danken voor alles wat u hen wel hebt gegeven. Liefde voor elkaar. En dat ze u mogen kennen en lief hebben. Door hen dat, te midden van al dat andere, wat zo moeilijk is, steeds beseffen. Wat is het rijk om kind van u te zijn. Bovendien weten we dat u een Heere bent die almachtig is. En dat voor u, ondanks alle uitslagen en medische rapporten, dat voor u niets te wonderlijk is. Heere, gedenk hen in het dragen hiervan. Ondersteun hen. Wees nabij. Gedenk ook de wederzijdse ouders en de families. Heere, wij danken u dat Steven mocht slagen voor zijn examen. Ook daarin zijn we zo afhankelijk van uw zegen. Wij danken u dat u zijn studie wilde bekronen. En gedenk hem ook in zijn verdere leven, in alles. Ook wat de geestelijke dingen betreft. En dat bidden we ook voor heel zijn gezin. Heere, zo bidden we voor ons land, ons volk, onze regering. Het kabinet dat gevallen is en nu demissionair is. Heere, we hebben te maken met heel moeilijke, ingewikkelde vraagstukken. En wij bidden u, wilt u nog voorzien in mensen met wijsheid, maar bovenal met bijzondere wijsheid, licht vanuit uw woord, om geleid en gezegend door u, door uw geest, zo hun stem ook in het politieke leven te laten horen. Dan is er verwachting. Heere, zo bidden we voor uw kerk, voor het werk van zending en evangelisatie, voor uw kerk die vervolgd wordt. Heere, wat zijn er velen die gemarteld worden? Wat is het voor velen moeilijk om uit te komen voor de naam? Aan de andere kant weten we ook dat het zo'n geestelijke verdieping kan geven. En Heere, wij bidden u, te midden van alle vrijheid die wij hier mogen hebben, bewaar ons ervoor dat die verdieping bij ons niet zou plaatsvinden en we maar oppervlakkig zouden geloven. Heere, zo bidden we ook voor uw volk Israël, het getuigend gesprek met uw volk. En dat we als kerk ook nog uw volk tot jaloersheid mogen verwekken om u, de Messias, als zaligmaker te mogen omhelzen. Heer, we bidden voor uw verdrukte kerk. Al die broeders, al die zusters. Er is zoveel geween. Wij bidden voor die volkeren die elkaar de vrijheid niet gunnen. Wij bidden, geef dat er gezien mag worden op u, de vredevorst. En dat er gestreefd mag worden voor vrede op aarde en vrede in mensenharten. Heere, zo bidden we ook voor elkaar als we misschien nog op vakantie gaan of anderszins. Bewaar ons voor elkaar, waar onze weg ook is, ook als we thuis blijven, misschien wel in alle warmte. Ach Heere, geef kracht in alle dingen. En mag onze verwachting in alles van u zijn. Wij bidden, vergeef wat niet goed was. Neem onze dank aan. Geef andermaal uw zegen in uw huis. En doe ons gaan in uw vrede. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 98, vers 3 en 4. Hij komt om de aarde te richten.
Thank you.
Geliefde gemeente, ik sluit heel graag aan bij de bewoording van Johannes. Ga dan heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen. Wel.
Zeven.
Wel.